Hoi, Hans hier van de Linkse Revolte. Je gaat zo meteen luisteren naar een nieuwe aflevering. Maar voordat je dat gaat doen, heb ik heel leuk nieuws. Namelijk, de Linkse Revolte komt naar je toe met de Linkse Revolte live. En de eerstvolgende die we gaan doen, vindt plaats op 31 januari in Bemmel. Vlak boven Arnhem en Nijmegen. En de avond gaan we helemaal wijden aan het recht op wonen. Dat op dit moment enorm onder druk staat. Daar gaan we sowieso het komende jaar veel aandacht aan besteden. En deze avond gaan we dat doen met Jan de Vries. Hij is directeur van het Straatconsulaat. En als jurist en mensenrechtenactivist strijdt Jan onder andere voor het recht op wonen en tegen dakloosheid. En omdat we niet alleen over mensen, maar vooral ook met mensen willen praten, komt Jan niet alleen, maar neemt hij ook een jongere mee die op dit moment zelf dakloos is, om ook met hem te praten over wat linkse politiek zou moeten betekenen. Dus wees erbij, aanmelden is helemaal gratis. En dat kan je doen via bpgl.nl/live of via onze vaste pagina vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. We zien jullie daar. Je luistert naar de Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. Mijn naam is Hans Rodenburg, ik ben projectmedewerker bij Wetenschapsbureau GroenLinks. En vandaag hebben we een hele leuke aflevering, want de handschoenen gaan uit. We gaan namelijk bespreken wat links kan leren van radicaal rechts. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Ja, en dat doe ik met twee hele leuke mensen, Marten van Bronckhorst en Savriel Dieling. Welkom, leuk
Thanks.
Dat jullie er zijn. Ja. Ik zou jullie even voorstellen, maar voordat ik dat ga doen, aan de luisteraars, wil je meepraten? Want we gaan waarschijnlijk heel veel meningen bespreken in deze aflevering. En wil je daarover meediscussiëren? Of zeg je, nou, jullie misten echt één cruciaal punt? Laat dat vooral weten. Je kan meepraten via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. Daar zit ook een microfoonknopje en dan kan je je mening inspreken, wat heel leuk is. Want dan weet je vrijwel zeker dat je ook terugkomt in de aflevering. Maar je kan ook gewoon tikken. En dat kan je ook via Instagram, YouTube en TikTok doen. Ja, en nog even voor de duidelijkheid, we nemen dit gesprek op vlak voor de kerstvakantie. En je luistert het nu waarschijnlijk in het nieuwe jaar. Dus mocht er in de kerstvakantie iets een burgeroorlog zijn uitgebroken, je denkt, waarom hebben ze het daar niet over? Dat is, dit is de oorzaak.
Daarom is dat, ja.
Ja, precies. Ja, ik zou jullie even voorstellen, Savriel, jij bent marktfilosoof en bedrijfsethicus.
Klopt.
Ja.
Waarom zeg je dat zo moeilijk?
Ik vind het gewoon een hele toffe titel.
Okay,
ja,
okay.
Bedrijfsethicus, dat klinkt goed. En je bent aan het promoveren aan de Erasmus Universiteit. En je was een van de oprichters van het wetenschapsbureau van Bijeen.
Klopt, klopt. Tevens afbreker nu, want ja, hè?
Ja.
Bestaat niet meer.
Ja, maar toch. En je bent een van die linkse mensen die ook de daad bij het woord voegt. Want ik zie jou echt dagelijks op de socials dingen posten, memes maken, influencen.
Linksfluencer.
Linksfluencer, ja, precies. En nog heel leuk je bent, want je bent net vader geworden.
Klopt.
Ja, dus dit is de eerste keer dat je buiten komt, toch?
Ja, klopt. Ja,
ja, dat waardeer ik enorm. Super nice. En Marten, jij bent schrijver, theatermaker, psycholoog. Echt een enorme rij met... En columnist ook nog. Je schrijft een column op de website Hard Hoofd. Hele vette column, vind ik.
Ja, ik kaap het platform natuurlijk wel een beetje voor de politieke boodschap.
Ja, maar dat mag ook. Het is een kunstplatform, toch?
Zeker, ja. Maar ik word er eigenlijk alleen maar naar aangemoedigd. Ja, het is belangrijk dat we alle platforms kapen.
Ja.
Dus ook walk the talk.
Precies, ja. Lekker bezig. En je bent dus psycholoog. Vind je dat er meer psychologen in de politiek moeten zitten? Moet er meer psychologie worden gebruikt in de politiek?
Nee, de politiek moet meer voor psychologen doen, want de GGZ is al totaal overbelast. Die psychologen hebben genoeg te doen.
Ja.
Nee, natuurlijk is de vertegenwoordiging van zorgmedewerkers belangrijk, maar... Ja, ik vind sowieso dat er een heel andere, hele andere poppetjes in de politiek moeten komen. En uiteindelijk moeten we natuurlijk gewoon op naar anarchisme.
Kijk, hoppakee. Smijt er gelijk eentje in.
Heerlijk, hatsa.
Maar we gaan het over andere takes hebben, want hier kunnen we natuurlijk een hele aflevering aan wijden. Maar jullie hebben een stuk geschreven in De Groene, waarin jullie zeggen zes rechtse tactieken voor links. Eigenlijk zes rechtse tactieken voor links voorstellen. Riep veel discussie op. En ik wil openen met een citaat die ongeveer het beeld wel een beetje neerzet. Radicaal rechtse politici en sympathisanten zoeken niet naar de gulden middenweg in het debat. Ze schrijven geen opiniestukken met de oproep om het midden te versterken. Ze kennen nooit de goede kwaliteiten van de tegenstander. Ze rectificeren niet, feliciteren een opponent niet. Erkennen de conclusies van instituties als CBS of experts niet. En als het er niet uitkomt en wijzigen wel hetzelfde af.
En iets verderop, links doet het allemaal wel. Wat links niet doet, is winnen.
Amen.
Dat vat hem wel een beetje samen, hè?
Ja, toch?
Ja. En hoe links dan wel kan winnen, dat wil ik van je horen. Maar ik had eerst, als ik dit citaat zo las, Savriel, volgens mij zit jij heel vaak met heel veel frustratie naar de politiek te kijken, of niet?
Ja, 100%, ja. Frustratie is nog een te zwak woord, denk ik. Ja, ja. Nee, kijk, het is een beetje het geval dat links, in ieder geval de afgelopen decennia, maar misschien wel altijd, dat weet ik niet. Jij bent historicus, toch? Ik niet. Mm-hmm. Maar in een beetje de liberale val is gevallen, waarin we de marketplace of ideas een beetje onderschrijven en we altijd denken, ja, maar hè, we moeten toch met elkaar.
Wat is de marketplace of ideas?
Ja, het idee dat, dat iedereen gewoon zijn zegje kan doen, en uiteindelijk komt daar het juiste uit. Hè? Dus een procesmatige blik op hoe politiek bedreven moet worden.
Elke partij biedt als het ware in zijn marktkraampjes ideeën aan, en dan kan de burger, die kan gewoon kijken wat hij
het. En uiteindelijk komt daar het beste idee uit. Dat is een heel standaard liberaal idee. En links is daar heel erg ingetuind. Maar wat dat vereist, en wat links vergeten is, is dat je tegenstander daar ook in gelooft. Ja. Anders heeft dat nul zin.
Ja, en als een marktmeester die ook iedereen een beetje in check houdt als ze zich niet gedragen.
Ja, dan gaat de analogie wordt nou een beetje te ver opgerekt. Maar nee, goed, kijk, andere analogie. Als iemand de hele tijd andere steentjes in de fik aan het steken is, dan heeft het niet zoveel zin om daar je idee te blijven verkondigen.
Ja.
Dat is een beetje de achterliggende gedachte.
Ook wel, ik zat ook wel over die analogie na te denken. Ik dacht wel van, kijk, je moet het gewoon zien als wij op ook een soort van reclameachterstand op de linkerflank. Ja. Dus je hebt gewoon één. Mensen denken heel vaak nog dat politiek is gewoon allemaal grijze mannen in pakken, allemaal ingewikkelde ideeën. Ja, iedereen wordt in dezelfde mate er niet door geboeid. En populisme breekt daar heel erg mee. Dus links heeft nog steeds dat mannen in pakken, ingewikkeld ideeën imago. Terwijl populisten maken dat heel toegankelijk met hele snelle, vuile, gut-directed reclame.
Ja.
En links doet dat niet. Dus wij staan eigenlijk gewoon helemaal achter. Wij zitten nog in dat oude tijdperk van de liberale democratie, waarin je allemaal even heel diep na gaat denken over ideologie en dan een hokje gaat kleuren.
Ja.
Wij zitten in het verleden, zeg maar.
Nou, en laten we dan verkennen hoe we naar het heden komen, wat jullie betreft. Ik wil eigenlijk gewoon die 6 lessen proberen af te lopen, als we het halen binnen de podcast. Mm-hmm. Want volgens mij zitten er allemaal jullie verhaal of jullie alternatief wat jullie voorstellen. En het eerste is, trek alle aandacht, kaap het publieke debat. Hoe ziet dat eruit en waarom doet radicaal rechts het op dit moment beter dan links?
Nou, je ziet het continu eigenlijk. Dus kijk naar de PVV. Wat zij heel slim doen is gewoon totale onzin verkondigen die niet haalbaar is. Maar toch iedereen schrijft erover. Dus een opt-out voor asiel. Kon helemaal niet. Maar iedereen voelde zich heel gehoord. Tenminste de kiezer van de PVV. Dan komen ze weer met het strengste asielbeleid ooit. Grenscontroles. Het zijn allemaal non-moties. Het is allemaal nep.
Het is allemaal gebakken.
Het is allemaal fophef. Ja. Maar de sociale media schrijven over je. De kranten nemen dat over, want die moeten er dan ook wat mee. Want die zitten nog heel erg vast in die gedachte van, oh, dan.
Mensen vinden iets van, dus wij moeten
Dan kunnen wij niet achterblijven.
Ja.
Bovendien zitten ze ook heel erg op hun eigen kanalen. En dat is eigenlijk iets wat wij ook kunnen doen. Maar nog veel te weinig doen.
Ja. Wat zou dan een linkse ophef kunnen zijn? Hoe creëer je die? Want moeten wij ook voorstellen gaan doen die totaal onhaalbaar zijn en helemaal buiten de marge liggen? Of hoe ziet het eruit?
Het ligt er een beetje aan welk venue je nu bedoelt. Hè? Kijk, wat jij nu zegt met moties, dat gaat dan heel erg over de Kamer. Wij hebben het in de breedte gewoon over het publieke sentiment, over het narratief.
Ja.
En dat kan je op verschillende manieren naar je toe trekken. En in de Kamer zou dat inderdaad bijvoorbeeld zijn door een gekke motie te doen. Rechtse partijen zijn daar heel succesvol mee. Er zijn andere manieren. Je kan ook journalisten aanspreken. Je kan je eigen media maken. Dat is ons volgende punt.
Mm-hmm.
Hoe dan ook, er zijn verschillende manieren om dat narratief naar je toe te trekken. Maar je moet je wel op dat narratief focussen. He, je moet je eigen nieuws maken.
Ja, een voorbeeld. Je hebt een twitteraar, die zit nu op Blue Sky. Jelmer Visser.
Ja.
Is een heel grappige guy.
Ja.
Ja, die stuurt gewoon continu van die. Het is allemaal humor, hè, maar die stuurt dan gewoon een berichtje van. Ja. En nou moet het dus ophouden met die hetero-propaganda. En dan doet hij plaatjes van de Formule 1, weet je wel.
Ja.
Nou, iedereen boos. En dan zegt hij het woordje door de strot geduwd. Dan gaat hij dat helemaal uitweiden in een draadje met echt een soort complottheorie erachter. Ja. Het is en heel grappig. En het is een voorbeeld van de aandacht trekken, kapen. Ja. Ik vind dat hij dat heel goed doet.
Ja. En vooral niet mee in dat frame. Hè? Vooral niet reactief zijn. Dus niet alleen maar reageren op het sentiment dat er is. Alsof dat een gegeven is. Zo van, ja, mensen zijn al helemaal een beetje racistisch. Hè? 1/5 van Nederland heeft op PVV gestemd. Ja, daar moeten we iets mee. Nou, helemaal niet. Daar moet je helemaal niks mee. Je moet iets nieuws doen. Je moet beginnen. Je moet gewoon zenden en niet alleen maar reageren op het verleden.
Ja, PVV'er zou ook echt nooit zeggen, jeetje, het is wel echt een sentiment in de maatschappij dat heel veel mensen GroenLinks PvdA hebben gestemd. Ja. Moeten we niet wat daarmee? Moeten we niet iets met rechtvaardigheid en klimaat? Ja. Dat hoor je niemand zeggen. Niemand. En dat, weet je wie dat ook niet doen? Niet alleen de PVV niet, FVD niet, maar ook CDA niet. Ook niet ChristenUnie.
Nee.
Dus dat doet echt het van centrumrechts tot extreem rechts. Niemand doet het. Alleen links.
Maar heeft dat ook niet mee te maken dat de boze witte man, zoals die wordt gepercipieerd dan, dat die ook gewoon veel luidruchtiger boos wordt? Moeten links mensen ook niet, want jullie hadden het van tevoren over inderdaad, van dat jullie het irritant vonden dat jullie stuk dat het wordt gezien als een oproep aan alleen de Tweede Kamer. Maar moeten linkse mensen niet überhaupt ook in het dagelijks leven veel bozer doen en veel meer ook op die manier aandacht trekken? Gewoon schreeuwen.
Ja, maar wat bedoel je dan met schreeuwen?
Nou, zoals je nu mensen af en toe ziet losgaan inderdaad over de zogenaamde woke propaganda of weet ik veel, als er weer ergens de supermarkt stopt met de verkoop van Zwarte Piet afbeeldingen of zo. Ja. Moeten linkse mensen niet op die manier ook veel bozer worden op linkse thema's?
Ja, tuurlijk, maar de crux is hier, welke thema's zijn dat? Kijk, wij kunnen heel erg boos worden op immigratie en dat gebeurt ook. En dat is ook terecht. Er is genoeg om boos over te zijn. Maar omdat dat thema nu eenmaal in de handen van rechts ligt, is dat automatisch een reactief iets. We moeten bijvoorbeeld wel heel erg boos worden, wat we de hele tijd niet doen, over brievenbus BV's bijvoorbeeld. Daar moeten we echt ontzettend boos over worden de hele tijd.
Ja.
En complottheorieën over posten en dergelijke. Over belastingvoordeel voor expats. Over,
niet over arbeidsmigranten, maar wel over hoe ze worden uitgebuit.
Bijvoorbeeld. Ja, dakloosheid.
Ja. Maar even nog terugkomen op dat, moeten we meer boos worden? Ik was vorige week aangeschoven bij de linkse mannen.
Los het op. Ja,
die kwamen ook met de vraag van, ja, moeten wij dat dus als hele linkse beweging, want dat zeggen wij een stuk, moeten wij dat dan zo doen? Kan het niet anders? Moet het allemaal zo boos, zo negatief? Maar dat is niet wat wij zeggen. Wij zeggen niet, je moet de hele dag in een zwart gat, een loophole van negativiteit jezelf laten zijn. Want daar hebben wij natuurlijk ook helemaal geen zin in.
Nee.
Het hoeft niet boos, hè? Het gaat om trek de aandacht. Dus het gaat over, wees alomtegenwoordig online. Maar dat kan toch ook heel leuk zijn. Het is toch ook gewoon heerlijk om met gelijkgestemden een beetje te lullen in een podcast. Ja. Om content van linkse makers te zien die gewoon hun leven leven.
Ja.
Een beetje te trollen, een beetje grapjes te maken. Het hoeft echt niet alleen maar rants, weet je wel?
Ja.
Dus ja, nee, linkse mensen hoeven niet per se alleen maar boos te worden. Wel op de juiste onderwerp natuurlijk. Ook gewoon, ja, Left Laser zei het al, je moet content pompen. Weet je, rechts pompt elke dag content. Waarom doen wij dat niet?
Veel te weinig. Ja, heel erg mee eens. Eén ding die ik nog wel had met het trekt de aandacht. Jullie noemen bijvoorbeeld als positief voorbeeld wat ze kunnen leren van radicaal rechts. Die gebruiken de Tweede Kamer als een soort opnamestudio en zijn de hit bezig met ontregelen.
Ja.
Als links dat ook gaat doen, wie bewaakt het democratische proces dan nog?
Welk democratisch proces? Ik weet niet in welk land jij denkt te leven, maar er is heel weinig over van de rechtsstaat momenteel. Hè? En dan kan Timmermans zeggen, ja, ik wil, sorry, want het is een GroenLinks podcast natuurlijk, maar ik wil constructief oppositie voeren. Dan denk ik, je gaat toch niet constructief oppositie voeren bij een stelletje vasco's? Dat is toch gewoon slechte politiek?
Ja.
Dus ik vind het idee van, ja, maar we moeten de rechtsstaat beschermen. Ja, maar nogmaals, wat ik aan het begin ook zei, wat daarvoor nodig is dat iedereen met dat spelletje meedoet. Zodra mensen daarmee ophouden, dus bepaalde partijen zijn die daarmee kappen. Nou, daar hebben we er best veel van onderhand in de Tweede Kamer.
Ja, dat is ook niet één partij die daarmee is gestopt, nee.
Het zijn er inderdaad meerdere. Ja, dan weet ik niet zo goed waarom wij dan de democratische rechtsstaat zouden moeten beschermen. Voor wie? Zodat zij het kapot kunnen maken?
Ik denk dat door juist deze weg in te slaan die wij voorstellen, dat is de manier waarop wij de democratie, wat er nog van over is, gaan beschermen. Dus die andere optie, die is er niet meer. Want zij gaan niet stoppen met hun populistische, leugenachtige politiek. Rechts bedoel ik.
Ja.
Als wij niks doen en braaf blijven incasseren en reactief blijven, dan laten we het slopen. Dus het is ook een doel heilig de middelen vraag. Daar gaat dit stuk natuurlijk ook heel erg over.
Ja.
Maar wij denken echt, want wij willen natuurlijk democratie. Wij willen natuurlijk dat mensen op een goede manier en netjes met elkaar omgaan.
Ja.
Maar wij zien wel echt heel pragmatisch, realistisch en ook idealistisch. Het kan niet meer op die oude manier. Dus gaan we toezien hoe het wordt gesloopt, hoe rechts de aandacht kaapt, met de leugens draagvlak creëert voor iets wat niet een probleem is. En vervolgens alles wat we hebben opgebouwd afbreekt. Of gaan wij daar stelling tegen innemen en even hard tegenin. En het is dus niet een kwestie van, oh, als wij ook zo beginnen, dan wordt het allemaal afgebroken en dan zitten we straks in een populistische chaos. Ja. Daar zitten we dus nu in. We zijn nu van die berg aan het afrollen. En ik snap gewoon niet dat we telkens die vraag nog krijgen. Van wanneer worden mensen nou wakker en zien ze dat het al gebeurt? Hoeveel racistische moties moeten er nog worden ingediend door Bent de Bekker, notabene van de VVD, niet eens van PVV, ja. Ja. Voordat mensen zien dat we daar al zijn. En dat het nu altijd is om die handschoenen uit te trekken.
Ja.
En nu altijd is om daar populisme en linkse en slinkse tactieken, zoals rechtsgebruik, tegenover te stellen.
Ja. Ik stelde die vraag natuurlijk gewoon zodat jij dit antwoord kon geven.
Nee.
Ja.
Ik ook, hè? Ja.
Hey, gaan naar tip 2. Of wat is het ook weer? Techniek, strategie 2. Omarm de zeil. We moeten terug naar de verzuiling of naar een nieuwe verzuiling.
Nou ja, ik weet niet of we terug moeten naar de verzuiling, maar we moeten accepteren dat die verzuiling er al is. Zoals we ook in dat stuk zeggen, rechtse mensen die lezen al, nou, ik wil niet zeggen decennia, maar zeker 10 jaar die lezen de post online.
Geen stijl,
de dagelijkse rechts. Standaard, nieuw rechts,
India's week,
de nieuwe
briefje
wereld.
Van Jan.
Goed, briefje van Jan.
Er zijn een miljoen.
Bart Nijman.
Ja, precies. Een miljoen platforms die echt exclusief worden gelezen en geluisterd door rechtse mensen.
Ongehoord
de Telegraaf.
Nederland.
Ongehoord Nederland. Ook weer een heel, heel goed voorbeeld. Ook weer een goed voorbeeld van hoe rechts links kaapt, hè, via de publieke omroep.
Mm-hmm. Betalen wij mee?
Betalen wij mee, ja. Wij alle drie hier aan tafel.
Ja.
Maar dat kunnen wij dus ook doen. En dat is een beetje het idee. Dus we moeten niet doen alsof die zeil, verschrikkelijk. En dan moeten we daar weer heen. Ja, dan gaan we in onze eigen bubbel zitten. Ja. Jongens, nogmaals, we zijn er al. Die bubbels die zijn er al. En die zijn er al heel lang. Alleen wij doen de hele tijd, wij proberen de hele tijd handreikingen te doen naar die andere bubbel. Ja. Terwijl zij steeds verder naar rechts gaan. En wij dus weer een stapje ook naar rechts gaan om maar die handreikingen te blijven doen. Dus dat bedoelen we met omarmde zeil. De zeil is er al.
Ja, en er is ook een angst dat dan afschrikt. Zo van, hè, dan zit je in je linkse knupje met je linkse hobby.
Ja,
dat vinden
ja,
mensen dan
kerk.
Saai,
ja.
Weet
ja.
je wel.
De kerk.
Die nieuwe mensen komen er dan niet bij, want die denken, wat is dit allemaal voor? Iedereen heeft blauw haar en rookt de hele dag wiet en is heel chill en gezellig. Daar wil ik niet bij horen. Nou, dus wel. Dat werkt. Want rechtse mensen zitten ook samen in hun klikje over fucking saaie dingen te praten. Over crypto-koersen en weer over corona. Nou, het komt toch je strot uit. Maar dat vinden mensen dus blijkbaar interessant genoeg om naar die podcast te luisteren.
Ja.
Dus dat heeft een soort aanlokken. Dat is iets magisch, weet je wel. Van, het gaat niet eens over de inhoud of het onderwerp. Het is gewoon deze mensen weten waar ze het over hebben. Die hebben een idee over de wereld. Ik
wil daarbij horen.
Ja, ik wil erbij horen. Weet je wel? Ik ben jong en ik ben helemaal politiek verweest en verdwaald.
Ja.
Ik wil ergens bij horen.
Ja.
Dat moeten wij dus ook.
En wat doen wij? Kloppen, kloppen, kloppen. Dan zegt er iemand, we moeten gewoon meer de buurt in. Nee, je moet helemaal niet. Je moet gewoon met je eigen mensen, je moet iets vets organiseren. Je moet een gemeenschap zijn. En dan mensen
toch juist
toelaten.
Ook in de buurt organiseren, lijkt mij.
Tuurlijk. Ja. Maar dat hele idee van kloppen, kloppen is van, we gaan praten met andersdenkenden. En dan denken we, die andersdenkenden, die komen naar je toe als je iets te bieden hebt. Iets wat interessant is, wat vet is, wat leuk is, waar ze bij willen horen.
Ja, precies. Het heeft niet veel zin om alleen maar puur op inhoudelijke basis met mensen het gesprek aan te gaan. Je moet ook iets leuks, iets gezelligs, iets.
Ja, community building, uitstapjes. Een voorbeeld van een partij die dat dus heel erg doet is FVD. Die hebben een jongerenbeweging. Dat is vooral een soort sociale meme-pagina. Als ik het zo zie, dat is alleen maar uitjes en vakanties en
lekker samen bier drinken.
Ja, ja, het is heel erg een lifestyle.
Wijn waarschijnlijk, maar
ja. Ja, het is heel erg. Ze hebben ook ideeën over wat zijn mooie gebouwen en musea waar we heen gaan. Wat is de muziek die je moet luisteren? Het schrijft een hele lifestyle voor. heel erg verzeild is.
Ja. Ja. En dat kunnen wij nog veel beter, hè? Want wij hebben het grote voordeel op links dat we wel gezellig en liefdevol en leuk zijn. En niet mensen aan een bepaald...
geen flessen aan elkaar hoofd gooien.
Precies, ja, of een bepaald mannelijkheidsideaal willen hooghouden of zo. Dus we hebben ook nog een soort van plus drie dat we voorstaan. Dat kunnen wij veel makkelijker. Ja. Omdat het ook daadwerkelijk gezellig en leuk is bij ons.
Maar er wordt helemaal niks georganiseerd nu, toch? In de linkerzeil, qua samen kamperen of weet ik veel, lekker uit eten. Of,
nee, goed, er zijn wel kleine initiatieven hoor. Je hebt de Wandelclub 030 en er zijn een hele hoop van die kleine...
anarchistische camping in Appelschaam.
Ja, zeker.
Soepgoed, dat zijn mensen die inderdaad zo'n soepkeuken organiseren in Leiden. Met leftover groenten, gratis volgens mij.
Maar is dat dan de linkse zeil? Want dat zijn gewoon, ik denk dat de gemiddelde Nederlander ziet dat gewoon als leuke sociale initiatieven. En daar zijn er natuurlijk duizenden van, inderdaad, samen eten en gezelligheid. Maar het is niet expliciet politiek, toch?
Nou, ik weet niet of het expliciet politiek hoeft te zijn, maar het moet zeker wel impliciet politiek zijn. En dat zijn dat soort dingen zeker. Je hebt ook het collectief, wat is de collectieve beweging heet het tegenwoordig?
De collectieve beweging, ja.
Dat is gewoon een club mensen en die gaan gewoon, weet je wel, dingen doen met elkaar. Maar dat is zeker een hele linkse inslag.
Ja, en collectief ondeugend is er ook nog zo eentje, toch?
Dat is wat nu is.
Dat is wat het nu is.
Collectieve beweging is van naam veranderd.
Die proberen zich op allerlei fronten te profileren. Ik denk wat daar kan heel links een voorbeeld aan nemen. Dus die proberen en te onderzoeken van hoe kunnen we een woongroep oprichten. Maar ook van hoe kunnen we een soort van media-offensief creëren.
Ja.
Maar ook, zullen we weer samen een boekenclub doen? Of kledingraden, weet je, het is alles. Ja. En. Je moet gewoon alles willen. Ja. Dus ja, we hebben ook die gezelligheidsclubjes in het buurthuis nodig. Maar we hebben ook die elitaire netwerkklikjes nodig. Wij moeten als links gewoon alles doen. Ja.
De linkse borrel heb je ook tegenwoordig. Ja. Dat is ook zoiets. Nou, goed.
Leuk. Ik word hier heel enthousiast van. Ik ben hier namelijk ook heel erg fan van. Linkse media, daar wil ik nog heel veel bij stilstaan. Want dat is wel echt, we hadden het al kort over en we noemden allemaal rechtse omroepen. Maar volgens mij beseffen nog maar heel weinig mensen hoe ontstellend zwak linkse media zijn.
Ja.
Wat hebben we op de NPO? Is nog linkse media? BNN VARA is eigenlijk ook niet echt meer.
Ik heb het idee dat de publieke omroep heel erg in dat idee zit van centristisch en we moeten gewoon een beetje moeten wederhoor. Ik denk dat we echt alleen waar we echt trots op kunnen zijn is Lef Lezer.
Ja.
Denk ik. Ja, die doet het gewoon echt goed.
Ja, en die zit dan gelijk weer helemaal aan de linkerflank. Het zou heel leuk zijn. Ja, die spelen een superbelangrijke rol, denk ik. Want voor het eerst, ik heb dat wel eens van politici gehoord, dat ze dan zeggen... Vroeger had je dat helemaal niet, weet je wel. Je hebt alleen had je geen stijl die irritant ging doen over waarom doe je niet rechtser.
Ja.
Er was nooit een journalist die irritant ging doen en je voor lul zet omdat je niet links genoeg was.
Ja.
En dat is de rol die hij nu speelt met dat kanaal.
Ja, en je ziet ook bijvoorbeeld dat de Marker dat ook een beetje aan het doen is.
Ja, dat is dus de jongere omroep van BNN, toch?
Ja, dus ik vind dat heel goed. Dus het zet iets in gang. Ja, dan moet natuurlijk veel meer.
Ja.
En de publieke omroep... heeft inderdaad nog heel sterk die gedachte in zich van... voor elke linkse uitspatting moeten we wel af en toe weer gehoor geven aan... de rechtse dingen die ook gaande zijn.
Ja, ik ben recent nog ontuitnodigd van een publieke omroepprogramma... omdat ik te links was en ze niet een rechts genoeg iemand tegenover me konden zetten. Dus ik mocht niet komen. Het ging toen over... Ik heb ooit een opinie geschreven over dat de NS moeten nationaliseren. En
ja.
Daar wilden ze me over hebben, maar uiteindelijk... ik was gewoon te links. Dus ja, hè? Dan maar niet. Dit is wat er gebeurt.
Dat is heel illustratief, denk ik.
Een pleidooi dat de NS gewoon volledig publiek eigendom... Wat, ze zijn er 100%, maar echt helemaal een publieke instantie
nee,
moet
nee,
worden.
Nee, zit je ernaast. Ze zijn niet publiek. Het is gewoon een aandeelhouderscorporatie... waarvan de staat toevallig 100% van de aandelen heeft. Dat is niet hetzelfde als een staats- en nutsbedrijf vanuit de staat. Hè. Die fout maken mensen heel vaak.
Ik ben blij dat je hier hard op gaat.
Nou, maar toen kreeg ik het ook steeds. Dan denk ik van, nee, maar je snapt gewoon niet hoe corporate governance werkt. Maar goed, dat terzijde. Maar ja, het moet volledig genationaliseerd en 100% gratis at the point of use. Dat moeten we gewoon met belasting financieren. Dat was mijn betoog.
En dat mag je niet meer zeggen op de NPO zonder dat er dan rechts iemand naast moet zitten die zegt...
Voor balance. Maar wat zou overkomen is heel illustratief. Dus, en dat komt volgens mij omdat zo'n redactie dan overlegt. En dan zegt ze, ja, maar als we dat zo doen, die links guy uitnodigen... Ja, dan krijgen wij weer het verwijt dat we niet... objectief of neutraal zijn.
Ja.
Maar dat kan helemaal niet. Die vraag stellen rechtse media zich ook helemaal niet.
Nooit. Er is nog nooit een links iemand aangeschoven in Nederland. Echt niet.
En ze negeren ook zo erg het feit dat we zo erg naar rechts zijn opgeschoven, dat je echt, om op dat midden uit te komen, mag het echt wel een beetje links. Zeg maar.
Ja.
Je staat tegenover een enorm rechtsoffensief de hele dag. En die, dat verwijt van niet objectief, niet, dat kun je gewoon naast je neerleggen.
Het zou heel leuk zijn als iemand een keer links uit de hoek vliegt op de NPO. Dat gebeurt gewoon niet. Nee. Staat niet.
Nee. Zonde. Dus, Hans, moeten wij het zelf maar doen.
Ja, zeker. Zeker. Het zit heel erg in mijn karakter ook om echt hele radicale dingen te roepen. Ja. Ik denk dat heel veel linkse mensen daarmee worstelen. Ja, dit zou moeten gebeuren, maar ik ben gewoon een lief persoon. Dus ik vind dat eng om te doen. Of ik ben dat niet. En dat brengt me wel bij nog een veel gehoorde kritiek die jullie ook hebben gehoord. De hele samenleving is aan het versplinteren. Links, ideologisch gaat het over het verbinden van mensen. En dan pleiten jullie voor nog harder in je eigen bubbel gaan zitten. Dat klinkt heel tegenstrijdig.
Ja, vind je dat tegenstrijdig klinken?
Ja, ik denk dat heel veel mensen denken, ja, maar we moeten nu toch juist niet in de zeil terugtrekken, maar de verbindingen leggen in de samenleving.
Maar met wie? Dat is een beetje de truc. Dit is natuurlijk ook het GroenLinks Partij van de Arbeid verhaal. Hè? Dus het is mooi dat je dat zegt. Maar kijk, het probleem is als twee organisaties met elkaar fuseren, dan komt daar een soort van conservatief gedrocht uit, wat conservatiever is dan de twee andere organisaties. Ik zeg even niet over welke organisatie ik het heb. Hè?
Nee, een hypothetische organisatie.
Hypothetisch gewoon, hierover, ja. Wat er dan uitkomt. En daarom is versplintering heel erg goed. En daarom zit ik ook bij Bijeen bijvoorbeeld. Omdat ik het idee heb dat een van de grootste functies van Bijeen is of was, is om andere linkse partijen verder naar links te trekken. En dan kunnen we op bepaalde issues samenwerken. Maar
is
niet
het verhaal. Want enerzijds pleiten jullie voor een nieuwe zeil, en anderzijds nu voor versplintering.
Dat is punt 6. Als ik je daar even op mag.
De Veronica de Flank. Ja.
Dus dit, het kan allemaal tegelijk. Dat is het mooie. En de PVV doet dat dus ook. Dus de PVV was in die verkiezingscampagne kwam grootste geworden, premier van alle Nederlanders, zei Wilders toen. Hij heeft dat nog nooit gepretendeerd. Is ook helemaal niet waar. Maar er was dus dat dubbele gedachtenspelletje gaande van aan de ene kant super radicaal zijn, aan de andere kant je ook nog eens een soort van opstellen als het redelijke alternatief. Zoals ook PVV en VVD vaak dat 1-2'tje hebben. Van, ja. VVD hult heel vaak mee met die extremistische standpunten. En dan ineens doen ze weer zogenaamd een stapje terug van nee, maar wij gaan verantwoordelijkheid nemen. Wij komen
zaken
oplossen. Wij zijn realistisch. En dat kunnen wij dus ook. Dus wij hoeven helemaal niet alleen maar verdeeldheid te zijn. Wel een beetje. Maar we kunnen daarnaast allemaal opstaan en zeggen, oh, maar dat, een paar van ons zijn een beetje extreem. Goed dat ze er zijn. Beetje extreem. Maar wij zijn hier met open armen. Om al die mensen die dat misschien een beetje extreem vinden te verwelkomen. Dus Het kan gewoon alle twee. Je kan gewoon dat schizofrene ding tegelijk doen.
Ja, dus, in het kort, die versplintering werkt, denk ik, juist de versmelting in de hand. En andersom, dat is gewoon een deel van hetzelfde proces. Mits we willen winnen, hè? Mits we iets willen bereiken met links. En ook daadwerkelijk een verhaal willen vertellen. En een betere wereld creëren. Want dat is volgens mij uiteindelijk wat we willen op links, toch? Mm. Dat iedereen genoeg heeft. Dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Dat iedereen genoeg te eten heeft. Dat iedereen gelukkig is. Dat we niet de hele tijd aan het werk zijn voor een stel kapitalisten die ons helemaal uitbuiten. Volgens mij was, ik dacht dat dat het doel was.
Zeker.
En als er dan eerst wat versplintering voor nodig is voor die versmelting, dan neem ik dat.
Ja, ik heb dus juist met dat samensmelten van die twee partijen, dat ik voor het eerst het idee heb van hier ontstaat weer zo'n massa, dat je een soort brede volkspartij krijgt waar met flanken, zoals de PvdA in de jaren 70, de mensen elkaar volledig de tent uitvochten. Maar je was wel samen één club. Je ging wel, je had samen, was je de sociaal-democratische cel.
Ja.
Nu ben ik zelf geen sociaal-democraat.
Samen de zorgstaat om zeep helpen.
Oh, dat was niet de jaren 70. Dat was niet de jaren 70. Toen werd het opgebouwd.
Okay. Maar wat je zei, dat klopt natuurlijk. Meer massa is meer financiën, is meer macht, is meer invloed. Dat is absoluut waar. Alleen je moet wel bedenken waar die invloed dan vervolgens heen gaat. En dat wordt nog wel eens uit het oog verloren met het idee van een brede volkspartij. Ja, oké, een brede volkspartij, maar waartoe?
Ja.
En dat vind ik een moeilijk vraagstuk. Kijk, de SP is natuurlijk ook al altijd een brede volkspartij geweest. Maar
die hebben veel geld.
En die hebben heel veel geld en panden ook. Heel veel panden.
Ja, oh ja, dat is ook
ja. Maar ja, goed. Ja, en die zijn nu ook anti-immigratieretoriek aan het spuien, denk ik. Ja, een brede volkspartij, maar voor wie? Niet voor mensen die eruit zien zoals ik, blijkbaar.
Ja.
Ja.
Ja, dus in die zin is meer niet altijd beter. Nee. En dat heeft ook heel erg te maken met een splinterpartij kan ook veel bereiken als het de hele boel naar links kan trekken.
Ja, het zogenaamde raam van Overton. Hè? Dus juist. Als je een radicale flank hebt, dan die trekt, die doet de dingen en dan kan een normale linkse partij ook, komt ineens veel redelijker over.
En dat komt omdat zetels gewoon relatief minder belangrijk zijn geworden. En fophef en aandacht en media gewoon veel belangrijker is geworden. Ja, als we nog in de tijd leefden van gewoon dat het allemaal gaat om hoeveel zetels je hebt. Dan zou ik inderdaad zeggen misschien even allemaal fuseren op links en meer beter. Ja. Maar dat is niet nu.
Dat is niet nu. En misschien komt dat, hè, maar dat is inderdaad niet nu. Maar kijk bijvoorbeeld wat Sylvana heeft weten te bereiken met die ene zetel in die korte periode. Ja. Het hele gesprek, het hele mechanisme van hoe wij praten over racisme en discriminatie is echt veranderd. En dat is echt dankzij die ene zetel. Eens. En dan zitten jullie daar met z'n 24. Wat is het, 24, 25?
Ik word jij het aangesproken.
Ja, nee, sorry. Ik ben echt aan het pesten. Een
onafhankelijke organisatie.
I know. Ik ben aan het pesten.
Hey, laten we naar 3 gaan. Taal is alles. Gebruik effectieve retoriek. Dit vond ik heel leuk. Want jullie geven eigenlijk allemaal hele concrete tips van hoe kan je nou effectiever gewoon communiceren. Eentje wil ik uitlichten. De overdrijving en het doemscenario. En die wil ik uitlichten, Marten, omdat jij daar ook een hele leuke column op Harthoofd over hebt geschreven van je schreeuwende vader en wat je daarvan hebt geleerd. Kan je daar meer over vertellen? De overdrijving.
Mijn vader die heeft mij in die zin klaargestoomd voor dit moment. Want mijn hele leven heb ik natuurlijk niet anders gedaan dan met hem discussiëren.
Ja.
En hij lag altijd ook in de clinch met instanties, zoals de huisbaas.
Mm-hmm.
En mijn vader die was heel erg ziek. En op een gegeven moment had hij ook geen geduld meer voor die dingen. Dus dan was uiteraard een reparatie niet gedaan. De deurbel. En dan kan je dus de huisbaas bellen en vragen of dat alsjeblieft gedaan kan worden. En dan smeren ze iets aan wat dan naar je telefoon gaat of niet werkt. Weet je wel? Dus het goedkoopste Xenos-achtige materiaal.
Ja, ja, ja.
Wou er niet mee akkoord gaan. En op een gegeven moment belt hij gewoon en speelt hij het gewoon hard. En dan zegt hij gewoon, ja, u wilt mij gewoon dood hebben. Weet je wel? Als hier straks een ambulance voor de... Ik ben de jongste niet meer. Als hier een ambulance voor de deur staat en dat ding rinkelt niet, heeft u bloed aan uw handen. Die huisbaas is een stevige man, maar het werd echt even stil. Volgende dag was een nieuw bel.
Ja, ja, ja.
En dit is dus natuurlijk, dit is hoe je het moet spelen. Maar het is natuurlijk wel totaal een drogreden.
Ja.
Het staat helemaal nergens op. Je schuift iemand de schuld in de schoenen van iets. Het is een soort hellend vlak redenering. Het is, het is veel te persoonlijk maken. Het werkt als een malle.
En hoe maak je dit politiek? Hoe zou links dit kunnen doen?
Ja, sommige mensen zijn bang voor een links doembeeld. Het kan allemaal nog veel erger. Het hoeft niet echt zo te zijn. Weet je? Dus je kan het ook gewoon verzinnen.
Wat is het linkse doembeeld? Waar moeten we dan aan denken?
Dat we allemaal moeten... Nou, dat vind ik geen doembeeld. Dat vind ik een heel lekker beeld. Nee, ik denk eerder dat rechtse mensen bang worden van... Weet je wel, we moeten allemaal in de hormoonmijnen werken. En mannelijkheid is verboden. En weet je, dat soort dingen. Daar kunnen we best wel mee.
En waarom is dat een goed idee? Want dan ga je dat ga je zelf neerzetten als doembeeld dan?
Ja, bijvoorbeeld. En dan echt gewoon gebruiken. Zo van, nou ja, wat we beter kunnen doen is A, B of C.
Ja.
Maar het gaat meer over het overdrijven. Ik denk dat, kijk, Thierry Baudet deed het natuurlijk fantastisch met de paraplu. De paraplu-incident. Ik vond dat heerlijk. Ik kan zo genieten van die man af en toe. Dan wordt hij met een paraplu geklapt, wat natuurlijk het meest knullige ooit is.
Ja.
En dan komt hij.
Lullig. Extreem gênant.
Ja, gewoon echt fucking lullig. En ook sommige mensen zouden zelfs zeggen, grappig. Ik niet hoor, op een podcast live. Maar sommige mensen zouden zeggen dat dat echt hysterisch is. En wat doet die man? Die komt dan bij het volgende interview wat hij geeft met zo'n pleister op zijn kop. Alsof hij echt... Nou, alsof hij gewoon 6 ninja's in elkaar heeft geslagen, weet je wel. Ik vind dat zo goed. Dat is zo slim. Gewoon, er gebeurt iets, pak dat, overdrijf het keer 400... en je pakt gewoon een week lang de media. Dat is gewoon echt goed gedaan. En dat kunnen wij natuurlijk ook.
Ja, dus het hoeft ook niet alleen maar een overdrijving met angst te zijn.
Ja.
Ik vond wel bijvoorbeeld, we hebben één voorbeeld in het stuk over dat Halsema ook een keertje iets had overdreven. Doet ze normaal nooit.
Mm-hmm.
Maar we moeten jullie ook wat credits geven, hè? Anders worden we nooit meer ergens voor uitgenodigd. dus Wilders wilde dat Halsema Palestina-demonstraties tegen de genocide verbood. Halsema wilde dat niet. Hij ging zich daar echt landelijk dus met de lokale politiek bemoeien. En toen gaf ze aan, ja, straks is de volgende stap dat hij op Prinsjesdag geen protesten wil tegen de regering. En dat was niet aan de hand op dat moment. Maar je schetst dus wel eigenlijk wat er kan gebeuren. Ja, ook al is het helemaal niet feitelijk gaande.
Ja.
Maar je laat precies zien eigenlijk van, kijk, dit is het mechanisme, weet je wel. Dit is iemand die protesten wil verbieden die hem niet welgevallig zijn. Het gaat niet over protesten in het algemeen, want die boerenprotesten mogen waarschijnlijk wel. Maar,
ja.
Dus ze laat heel goed met die overdrijving, laat je iets zien, je toont iets aan, net als met humor.
Ja.
En dat kunnen wij ook.
Is het probleem niet alleen hierbij dat heel veel linkse mensen dit helemaal niet trekken? Als je zo gaat overdrijven, dat die willen juist wetenschappelijk gebaseerd, goed gefundeerde meningen. En die gaan we dan mensen uitleggen. En dan, dus je krijgt hier ook ontzettend veel, denk ik, een terugslag van binnen je eigen beweging. Van mensen die zeggen, maar dit kan niet, dit is nepnieuws.
Vast, maar die mensen stemmen denk ik daarna nog steeds GroenLinks, Partij van de Arbeid. Wat je in Amerika hebt gezien met de Democraten, die Harris is wederom natuurlijk naar het midden gegaan. En daar is een heel groot schalig politicologisch onderzoek op losgelaten. En daar blijkt dat liberalen, wat links is in Amerika, veel ontvankelijker zijn voor populisme. Daar wel kritisch op zijn, maar dat vervolgens niet hun stem laten afhouden. Dus je wint er meer mee. Dus mensen die opeens denken, oh, dit is vet. Arbeidersretoriek, populisme. En die gaan dan wel voor de Democraten stemmen. En mensen die eigenlijk, wat jij zeggen van, ja, maar ja, we moeten toch gematigd en wetenschappelijk onderbouwd en weet ik wat. Die gaan minder snel naar de Republikeinen. Dus het is echt een win-win situation. Ja. En mijn vermoeden is, en dit baseer ik dus even over wetenschap, dit baseer ik op helemaal niks. Dit is puur, wij zijn geen Amerikanen.
Dit is gewoon een mening, ja, dat mag.
Dit is gewoon een mening bij de linkse revolte. Dat hier ook zou gebeuren. Ik vermoed niet dat als Timmermans toen met het paraplu-incident in plaats van had gereageerd op een tweet van oh, wat erg dit allemaal en onze democratie en Thierry Baudet ook het goed met je gehad. Als hij gewoon haha lol had getweet, denk ik niet dat jullie geen 24 zetels hadden gehad. Dat vermoed ik.
Nee. In Nederland is natuurlijk wel het verschil dat je allemaal verschillende smaken partijen hebt. Dus mensen die zeggen nou haha lol, ik vind dat geen gepaste reactie, die gaan dan, weet ik veel, naar een middenpartij.
Ja, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat mensen veel geclassificeerder in hun partijkeuze zitten dan je denkt. Het is vooral op het midden. Kijk, als je naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan zie je ook waar die verplaatsingen heen zijn gegaan. En er zijn heel weinig GroenLinks Partij van de Arbeiders naar de BBB gegaan bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat komt allemaal vanuit CDA en die rare middenclubs. Dus ik denk niet dat wij daar op links zo ontzettend bang voor hoeven te zijn. Mits we het binnen de perk houden. Hè? Kijk, er zit natuurlijk een grens aan wat we zeggen, maar
ja, je kan naar PvdA België een beetje afkijken, toch? Die doen ook wel overdrijvingen.
Ja.
Als er een oproep is van de NAVO tot oorlog, dan zeggen ze, ha, dit is waar al het geld van het hele onderwijs naartoe gaat, met een heel overdreven plaatje.
Ja.
Weet je, dus dat het kan. Ook een partij kan dit doen. Zeker kunnen gewoon individuen in de linkse bewegingen doen, maar ook partijen kunnen dit doen.
Ja, ja. Vet. We gaan naar de volgende, jongens. De speel op de man. Het moet veel persoonlijker worden, aanvallender.
Haha, lol. Ja.
Haha, lol. Ja. Hoe zit het eruit? Meer op de man spelen als politiek?
Nou ja, ik moet dan steeds denken aan Wilders die Timmermans met zijn gewicht pakt de hele tijd.
Ja.
Of FVD'ers die ook heel erg op de man spelen. Van dat is een wef.
Ja, de World Economic Forum.
Ja, iemand, dat soort dingen. En dat kunnen wij op links ook best wel wat sterker en wat meer doen, vind ik. Wat vind jij, Marten? Jij hebt je gevoelens over, zie ik.
Ja, op de man spelen, dat is natuurlijk gewoon super effectief. Dat werkt gewoon echt als een malle. Dus ja. je moet gewoon continu benoemen hoe weinig PVV'ers werken. Gewoon de hele tijd blijven herhalen
de
hoe weinig. Ja, je moet gewoon zeggen hoe weinig uren ze maken. Je moet continu benoemen hoe rijk rechtspolitici zijn.
Ja.
Je moet continu
hoeveel huizen ze hebben.
Naam, toenaam, bonussen, die van vorig jaar. Je moet de hele tijd het oude koeien uit de sloot blijven halen. Als ze 1 keer een domme uitspraak hebben gedaan, dan moet je dat tot hun nickname maken. Dus Bente, racistische motie, Bekker, moet gewoon standaard haar middelname worden. Je moet de hele tijd met hun individuele tekortkomingen blijven confronteren. Geldt ook voor CEO's.
Ja.
Ja, het werkt gewoon als een malle, ja.
Ja, maar het links is daar heel lief in. Ja.
Super lief.
Want in de PVV, er is ook zo'n verhaal toch over 1 PVV-kamerlid... wat gewoon een soort spookkamerlid is. Die niemand weet waar die man is.
Ja.
Dat is echt waanzinnig.
Ja, fantastisch. Ja. Ja. Goed bezig. 8K per maand en dan hoef je er niks voor te doen.
Wij weten dus nu niet, wij komen nu allemaal volgens mij niet op de naam van het kamerlid. Ja, dat is dus precies wat er mis is. Daar hadden al 100 media over moeten volschrijven.
Ja. Ja, dit moet een soort publieke zoektocht worden natuurlijk. Waar is die?
Wie is dit spook? Ik wil de naam. Ik wil weten hoe weinig uren die heeft gemaakt.
Heeft iemand deze man gezien die ons belastingsgeld meeneemt?
Ik wil nu 3 blogs hierover en 2 tv-programma's.
Ja.
En ik begrijp natuurlijk dat dat contradictoir kan zijn voor linkse mensen. Want wat wij willen is een wereld waarin dat niet gebeurt.
Waarin we lief zijn voor
elkaar. Waarin we lief zijn voor elkaar. Ja. Dus wij begrijpen allebei heel erg dat dat heel erg tegenstrijdig klinkt. Het is een beetje pesten, ja. Maar dit is nu de wereld waar we in leven. Dit is de fase die we hebben. De klimaatcrisis staat niet eens voor de deur. Daar zitten we al in. We hebben straks wat je bijna een concentratiekamp kan noemen voor immigranten. Waar dan een bord boven staat van u wordt gewerkt aan uw terugkeer.
Ja,
we gaan echt een verschrikkelijke periode tegemoet. En ik ben dan echt wel willens om een beetje fascisten te pesten. Weet je wel? Om dan gewoon een beetje vervelend te doen over Bente Becker. Ik vind dat dan oké. Okay. Ik vind dat dan gerechtvaardigd.
Mm-hmm. En het hoeft ook echt niet alleen maar pesten. Je noemt er gewoon feiten. Ja, je noemt er gewoon namen en bonussen. Je noemt er gewoon hoeveel aandelen ze hebben en waarin. Je zegt er gewoon hoe het is. Dat is niet pesten.
Ik vind dan ook wel dat je mag zeggen dat ze continu fashion crimes begaat, bijvoorbeeld, hoor. En dat ben jij niet met me eens, geloof ik. Ik vind ook dat we wel wat meer op dat
vrouwen soort aanvallen op hun kleding is wel echt vlak, toch?
Ja, goed. Ja, dit is een beetje discussie die
als
we binnen links hebben.
Als het een hoger doel dient, dan
Soms, niet altijd. Hè. Het moet natuurlijk de wereld voor andere vrouwen niet slechter maken. En dat is het moeilijke. Je kan moeilijk inschatten of dat zo is. Maar ja, Bente Becker, die mag van mij best wel gewoon.
En ik denk ook echt, zeg maar, dit is ook een vraag van hoe ver moet je dan gaan? Wanneer gaat het dan te ver?
Ja.
En dat vind ik, dat is een goede vraag om te stellen als we dit überhaupt doen.
Ja, als we helemaal begonnen zijn, dan kan je af en toe zeggen, nou, dit
mensen
is
zeggen
even
van, ja, wordt het dan niet een race to the bottom? Weet je, maar wij zitten in het pierenbadje.
Ja.
To the bottom zou zijn een onderzeeër met miljonairs expres saboteren, zodat ze inderdaad, weet je, zulke vuile tactieken gebruiken, dat je gewoon strikt van jezelf.
Wie is de CEO van Albert Heijn eigenlijk? Vraag ik even gewoon zomaar, hoor.
Is dat van Ahold, hè? Ja.
Ahold, ja.
Punt is inderdaad, we weten het dus niet. En dat is echt een probleem.
Dat was zonder bijbedoelingen gesteld.
Dat was zonder bijbedoelingen, ja.
Oké, maar we zitten dus in het pierenbadje. Wij doen dit helemaal niet. Nog niet eens een beetje. Dus dan, als we dit nou gaan doen, dan kunnen we de vraag stellen van een beetje grenzen trekken en maar eerst, laten we nou eerst eens beginnen met überhaupt één keer op de man spelen. Laten we nou één keer in een debat inderdaad zeggen van, meneer, u heeft nog geen uur gewerkt. Of, weet je, u verdient veel te veel, heeft aandelen.
Ja.
U heeft uw scriptie verkloot en gekopieerd trouwens ook nog.
Ja.
Uw tweet klopte niet.
Ja.
En niet alleen maar in dus die parlementaire politiek, gewoon de hele tijd.
Ja.
Gewoon de hele tijd. Elke keer dat je over iemand schrijft of iets zegt, gewoon de hele tijd oude koeien uit de sloot halen.
Ja. Maar die grens is wel een moeilijke discussie, hoor. Ik wil daar nog één ding over zeggen, heel kort. Er was een op een gegeven moment dat Andrew Tate die tweette naar Greta Thunberg iets. En toen reageerde zij met van small dick energy. En dat was gewoon hardcore geratioed. En iedereen vond het fantastisch. Maar ook toen waren de linkse mensen die zeiden, ja, moet dat nou? Als hij een kleine piemel zou hebben, dan kan hij daar toch ook niks aan doen. En dan denk ik, ja jongens, maar het is Andrew Tate, weet je wel?
Dit zei.
En verder ben ik het er mee eens, hè. Je moet mannen niet pakken op kleine piemels. En je moet vrouwen niet pakken op, weet ik veel, anyway, allerlei sociale normen. Waar ze niks aan kunnen doen. Eens, ik wil ook in die wereld leven waarin we dat niet doen. Maar we leven niet in die wereld. En aangezien we niet in die wereld leven, wil ik graag dat Andrew Tate uit wordt gescholden met dat hij een kleine piemel heeft.
Ja, stelling. Mooi. Ik heb zo het gevoel dat dit reacties op gaat leveren. Ja. Hey, we gaan naar de vijfde. En de zesde hebben we net al gehad. We hebben radicale flank op. Dus we gaan het over de laatste hebben. Esthetiek. Hoe links zijn swag terugkrijgt. Jullie vinden dat linkse politici, linkse mensen zich beter moeten kleden?
Linkse
hebben twee kleding, jongens.
Ja, het is meer, hè. Het gaat over beeldtaal. Wat gewoon, ja, ik ben een schrijver, dus ik denk heel vaak over geschreven woord.
Mm-hmm.
En,
maar je bent ook theatermaker, toch?
Ja, zeker. En beeld is gewoon super belangrijk. En dat is ook gewoon onderdeel van reclame-tactieken. En het lijkt alsof, komt op ons over, alsof links daar in ieder geval
niet over nadenkt.
Gewoon geen strategie in heeft. Dus wij zeggen niet per se, je moet je zo kleden. Maar wel, weet je, verzin hoe jouw merk, om dan maar verschrikkelijke uitspraken te gebruiken, eruit ziet.
Mm.
Val op, weet je. Ga daar helemaal voor staan.
Ja, ja, want jullie zeiden, volgens mij, draag een Armani-pak of zo. Of draag echt een mooi pak. Daarvan denk ik juist, het zou me echt fantastisch lijken als het Tweede Kamerleden wat minder pakken gaan dragen en gewoon eigen kleding aantrekken. Want het is nu allemaal juist onderdeel van dezelfde kliek, ja, als je gewoon naar het beeld kijkt.
Ja. Nou, en dat is dus ook oké, mits daar een gedachte achter zit en een idee en een strategie. Dat, ja, is een beetje wat wij argumenteren. Maar denk er in ieder geval over na hoe je dat doet en waarom je dat doet. En we hebben het nu alleen over kleding, hè? En het gaat natuurlijk over beeld in de breedte.
Ja, überhaupt dus val eens op. Maar Sylvana Simons deed dat toch ook heel erg. Die, ja, had, ja, gewoon helemaal haar eigen stijl en ze gingen gewoon helemaal voor.
Ja. Ja.
En het gaat het zit hem ook heel erg in. Beelden, plaatjes, foto's. Van, zet je jouw liefst, je favoriete mensen op die foto van die actie die jij heel lief vindt en waar jij warme gevoelens bij krijgt? Of kies je voor een beeld wat gewoon mooie resolutie heeft en scherp is, ook al staat niet iedereen erop? Ja, dan zou ik zeggen dat laatste.
Ja.
Want we leven toch ook in een wereld die gedomineerd wordt door beeldmedia. Dus dan moet het toch ook een beetje slick, weet je wel. Het is... Ik wil dit ook niet, maar dit is toch gewoon hoe reclame maken werkt. En dat doet rechts toch ook.
Ja, en ik vind dat je daar best voor mag gaan. Je mag best een stijl hebben. Kijk, en dit is voor mij een heel persoonlijk punt. En ik heb hier deze rant met Mart heel vaak. Maar ik heb in een ver verleden bij de SP gezeten. En die pretenderen een soort van toendertijd. Hè? Ik mag niet nu zeggen. Maar die pretendeerden dan een beetje een arbeidersesthetiek te hebben. Maar dat ging zover dat je bijvoorbeeld geen mooie broek aan mocht daar. Als ik daar een pantalon aan had, dan werd het zo van, wat fuck ben je aan het doen? Weet je, en er werd hele slechte rode wijn gedronken. Ik hou nogal van wijn. Ik vind best wel dat je, we mogen allemaal genieten van mooie dingen. Hè. Wat we moeten verwerpen is ongelijkheid en niet luxe. Dus we mogen best allemaal luxe hebben, zolang we dat allemaal maar hebben.
Ja, 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 ja.
Maar ja, dat ging er gewoon niet in. En dat vind ik dan zo'n rare keuze. Zo'n rare esthetiek waar je niks mee bereikt. Dus denk er in ieder geval, dat is onze tip. Denk er gewoon in ieder geval over na. Vorm een strategie over wat die esthetiek is en voer dat dan uit.
Ja, en daarover, het is ook gewoon, het is consumentenpsychologie. Hè? Dus mensen hebben een plaatje in hun hoofd en je wilt dat dat van wat links is. En je wilt dat dat positieve connotaties heeft. En dat, dus je moet dat koppelen aan dingen die mensen leuk, mooi, enthousiasmerend vinden. Dus foto's met mooie resoluties, knappe mensen, mooie kleuren, chic, luxe, abundance, weet je wel? Overvloed, want dat is ook waar links voor staat.
Ja,
waarom zouden wij ons bewust associëren met ellende en honger of armoe? Wij staan toch juist voor die rijkdom voor iedereen?
Voor iedereen.
Ja. Ja. En dat zijn positieve connotaties. Nou, die koppel je dan aan dat plaatje wat mensen in hun hoofd hebben van links, want ze hebben toch wel een beeld bij links.
Ja.
Moeten we alleen maar zorgen dat het steeds positiever wordt in hun hoofd door gewoon ook door veel te laten zien van jezelf, door op te vallen. De mere exposure effect is een psychologisch mechanisme dat gewoon hoe vaker je iets ziet, een logo of een slogan, hoe positiever je erover gaat denken, gewoon door blootstelling.
Ja.
En door die aandacht te trekken en door er gewoon voor te gaan. Ja.
Vet. Ik vind het een hele lekkere afsluiter. Want we zouden hier nog een uur over door kunnen praten, volgens mij. Maar wees zichtbaar en ga er gewoon voor. Vind ik wel echt een mooie oproep als laatst. Thanks dat jullie hier waren. Dit was
dank voor de
heel leuk. En ik ben heel blij dat jullie dit soort stenen gewoon in de vijver smijten. En dat we hier ook met z'n allen over praten. Wil je nou als luisteraar hierover meepraten? Reageren, aanvullen, frustraties uiten, boos worden? Doe dat. Deel het allemaal met ons. Je kan meepraten op vriendvandeshow.nl/delinksjerevolte. Daar kan je het ook inspreken. Vinden we ook heel leuk. Maar je kan ook gewoon een berichtje sturen daar. Je kan ook vriend worden en meebouwen aan de linkse zeil. En ons steunen. Maar dat hoeft niet. Je mag ook gratis in linkse zeil vertoeven. En je kan ons ook vinden op YouTube, TikTok, Instagram. En dan kan je ons ook contacten. En dan worden jullie ons volgende week weer. Tot volgende.
Doei.
All you bad folks, you must go.